Gemeente, eerst nog een enkele afkondiging namens uw kerkenraad. Vanmorgen na de dienst is er koffie drinken voor de leden van wijk 7 en niet voor wijk 4, zoals op de zendingsbrief staat vermeld. Dus wijk 7, niet wijk 4. Deze week is er de gebedsweek. Het thema is: ik zal doen wat ik beloof. Een hartelijke uitnodiging aan u en jullie om aanwezig te zijn. De schriftlezing in deze ochtenddienst is uit Matteüs 27, vers 11 tot en met 26. Matteüs 27, vanaf vers 11. En in deze dienst zijn de collecten bestemd voor de kerk, voor de kerkelijke kas, met name de zending. En bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmorgen belijden wij dat onze hulp en enige verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en al die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen verder gaan met deze eredienst door te zingen uit Psalm 147, vers 4 en 6. Zingt beurtelings en dankt de Heer. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, vers 6, herstel vers 4 en vers 6. Gemeente, laten wij nu gaan luisteren naar Gods heilige wet die als een spiegel is en ons laat zien wie wij zijn in onszelf, schuldige mensen, maar die ook als een tuchtmeester is, zegt de Bijbel, die ons tot Christus uitdrijft om verzoening te ontvangen en die ook een richtsnoer is voor het nieuwe leven tot Gods eer, het leven van dankbaarheid en heiliging. Laten we zo naar Gods woord, de 10 woorden, luisteren en daarna zingen een psalm die profetisch spreekt over Christus en het offer dat hij zou brengen, psalm 40 vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En toen zei ik, en daarin horen we de stem van Christus, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40 vers 4 zingen we na Gods heilige wet. God sprak deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Voordat we de schriften openen, gemeente, laten we eerst bidden of de Heer ons wil leiden daarbij door zijn Heilige Geest en ons hart wil openen voor zijn woord. Laten we samen bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, die zich uitgestrekt heeft tot de heidenvolkeren en zo ook onze voorouders bezocht hebt met uw evangelie en dat trouw doet, even later, tot op de dag van vandaag. Wij komen tot u op deze lentezondag in de lijdenstijd. En Heere God, we zijn samengekomen in de kerk, samen met heel veel Veenendalers, hebben we de kerk van onze keuze opgezocht. En hoewel daar heel veel menselijks in is, als we elkaar zo ontmoeten en zien dat we verschillende wegen gaan naar verschillende kerken, weten we toch ook, mogen we toch geloven dat er ook iets van uw besturing in is. U brengt ons namelijk samen, rondom uw woord. En u hebt het gemunt niet op onze ondergang, maar op ons leven. U hebt tot ons gesproken, tot de meeste van ons, toen we nog maar een kind waren, een baby. U hebt gezegd, ik zal u tot een God zijn en uw zaad na u. Heere God, met die belofte komen we bedelend voor u. Wilt u die belofte inlossen, die u gedaan hebt toen wij gedoopt werden? Wilt u ook vandaag dan onze God zijn, Heere? Wilt u ons opzoeken in deze eredienst? Want we zijn mensen die blootstaan aan de slijtageslag van het kille, koude leven van de secularisatie. We leven in een wereld tussen heel veel medemensen die dikwijls u niet kennen en vaak ook niet eens willen kennen. En dan hebben we te maken met een tocht door de woestijn. En laat het dan vanmorgen een oase mogen zijn. Laten wij zo mogen horen naar uw woord, dat we het weer bevestigd krijgen en weer weten dat dat woord van u levend is, omdat u de levende bent. En dat dat woord van ons als een apotheek is met allerlei kostbare medicamenten. Geschikt voor elke kwaal van ons hart, van ons leven. Wij bidden u, Heere, wilt u het echt tot een ontmoeting met u laten komen vanmorgen? Wij kunnen dat niet maken, niet met al onze voorbereiding, niet met ons kerkgebouw, niet met onze trouw aan de gewoonten der vaderen en tradities. Maar wij hebben het van u te ontvangen. Wilt u ons genadig zijn vanmorgen? En we moeten dat doen met schaamrood op de kaken, want als wij ons leven laten stellen in het licht van uw wet, dan is er zoveel dat niet heel is en niet overeenkomstig die wet, maar dan is er zoveel kapot. Dan zijn er zoveel barsten en scheuren en breuken en rafels en vlekken. O God, vergeef ons onze zonden, waardoor we tekort deden aan u en onze naasten. Heere God, wilt u ons ondanks onze dwaasheden en ongerechtigheden zo opzoeken dat wij u leren kennen in Christus als een genadig God. Geef het aan jong en oud. Geef dat aan ieder van ons zoals we hier staan en zitten. Of we nu al lang geleden door u getrokken zijn en op de weg naar het hemels Jeruzalem gezet. Of dat we er nog helemaal niets van verstaan en zien. Van dat heil wat u hebt gegeven door Christus. Heere, wilt u, als dat laatste het geval is, dat dan veranderen. En ons zo vastgrijpen dat we er niet meer van loskomen. Van dat kostbare woord van u, die parel van buitengewoon grote waarde, die schat in de akker. Heere, wilt u zo bij ons zijn, met uw geest, die dat woord, dat verkondigde woord ook wil gebruiken om in ons leven binnen te komen. Wees met kinderen en jongelui. Wees met jongelui die in de twijfel vastzitten, in het moeras vastzitten van het niet meer weten, wat is waarheid? De jongelui die op zoek zijn naar een koers in hun leven en dat nog niet bepaald hebben voor zichzelf. Grijp ze bij de hand en leid u ze. Wees met ouderen en wees met ons zoals we hier zitten. Misschien met een verbitterd hart, met veel cynisme, met veel afkeer en afwering van uw woord. Maar neem ons ervoor in. En geef dat we in deze dienst niemand anders zien dan Christus Jezus. Wilt u zijn met ieder die een taak in deze kerkdienst heeft, koster en organist, ambtsdragers, wees met uw knecht die hier staat. Wilt u erbij zijn? Zonder u kunnen wij niets doen. Hoor om Jezus wil. Amen. Laten we nu de Bijbel openen, zoals gezegd bij Matteüs 27. En we lezen vers 11 tot en met 26. Matteüs 27 vanaf vers 11 tot en met 26. Maar het gaat over Jezus voor Pilatus. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggend: bent u de koning van de Joden? En Jezus zei tot hem: gij zegt het. En als hij door de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tot hem: hoort u niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zei Pilatus tot hen: welke wilt u dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genoemd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn vrouw tot hem gezonden, zeggend: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de schare aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder, antwoordend, zei tot hen: welke van deze twee wilt ge dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genoemd wordt Christus? Ze zeiden alle tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zei: wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En ze riepen te meer, zeggend: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggend: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moogt toezien. En al het volk, antwoordend, zei: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus, gegeeseld hebbend, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten wij nu gaan zingen, gemeente, ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 38. Een lijdenspsalm waarin we alweer zien hoe ook al in de psalmen volop gesproken werd over Christus. We zingen vier versen uit Psalm 38, vers 13, vers 14, 19 en 22. Dus Psalm 38, vers 13, 14, 19 en 22. Gemeente, met de hulp van de Heer hoop ik u vanmorgen zijn woord te mogen verkondigen, bedienen. En de tekst daarvoor vindt u in Matteüs 27, vers 19. Vers 19 van het gedeelte dat we zo even lazen. En dan lezen we Gods woord als volgt. En als hij, dat is Pilatus, en als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn vrouw tot hem gezonden, zeggend: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Tot zover de tekst. Laten we straks na de verkondiging zingen opnieuw een lijdenspsalm die in vervulling is gegaan in het leven en lijden van Christus. Psalm 22, vers 4, 12 en 16. 22 vers 4, al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Vers 12, gij die God vreest, gij alle prijs de Heer. En het laatste, dat halve vers, zij komen aan de goddelijk licht gelijk. 22, 4, 12 en 16 zingen we na de verkondiging. Gemeente, wat hebben we weer een week achter de rug waarin er veel gebeurd is. Een van de dingen die heel veel aandacht gekregen heeft de afgelopen week is dat spraakmakende proces tegen een van de Tweede Kamerleden, het lid Wilders. En het was bijna niet te missen zoveel als daar werd van gemaakt in de media, de kranten. Het was niet om aan te ontsnappen. Wat we zagen was een verdachte, de heer Wilders. We zagen een rechtbank en we zagen een advocaat, meester Moskowitz, die zich geweldig inspande voor zijn cliënt. Het is een advocaat van naam, een van de duurste van Nederland. En zo gaat het in een rechtszaak. Mensen die beschuldigd worden, proberen zich uit alle macht te verdedigen of te laten verdedigen. En alles wordt dan uit de kast getrokken om tot een vrijspraak te komen. En vanmorgen krijgen wij ook een rechtszaak te zien. We worden meegenomen in het schriftgedeelte dat we zo even lazen naar de rechtszaal van rechter Pontius Pilatus. Er is dus een rechter, hij zit op zijn officiële rechterstoel. Er zijn beschuldigers die woedend hun aanklachten naar voren brengen. Maar er is eigenlijk geen advocaat. En de beschuldigde zwijgt, of zegt althans heel erg weinig tot bijna niets. Het is een vreemde rechtszaak. Met een beschuldigde tegen wie eigenlijk geen beschuldiging te vinden is. Met een rechter die corrupt is en zijn oor laat hangen naar wat hem politiek gewin brengt. En met beschuldigers die geen flauw idee hebben van recht en onrecht, maar die maar één ding willen en dat is afrekenen met Jezus. Is dat nou recht? Wat een kromme gang van zaken. Jongens en meisjes, de Heer Jezus, die geen zonde had gedaan, die alleen maar mensen had geholpen, beter gemaakt, verteld over God de Vader in de hemel. Hij komt voor de rechter. Hij moet straf krijgen, vinden de mensen. En de Heer heeft al een heel traject achter zich van vernedering, van slaag, van bespotting door soldaten. En nu staat hij dan weer heel vroeg in de ochtend op die vrijdag voor het paasfeest. En hoort hij in de aanwezigheid van zijn rechter de aanklachten. Iedereen is tegen hem. Om het juridisch te zeggen, er zijn alleen maar getuigen à charge. Dat wil zeggen tegen de beklaagde. Op één na eigenlijk. Op één na. Er is één getuige die het voor de Heer Jezus opneemt. Eén getuige à décharge, zoals dat met een mooi woord heet. Het is een vrouw. Eén vrouw die voor de Heere Jezus pleit. En getuigt, hij is rechtvaardig, onschuldig. Heel kort, als in een flits, wordt het aangeduid door de evangelist Matthäus. De andere evangelisten zwijgen erover. Het is een fragment, een detail in heel die lijdensweg, die Via Dolorosa van Christus. En toch gaan we met Gods hulp daar vanmorgen meer over horen. Over die vrouw van Pontius Pilatus. Een getuige à décharge in Christus rechtszaak. Een getuige die het voor de Heer Jezus opneemt. En dan horen we twee dingen in de preek van morgen. Dat is een menselijke getuige, maar het is ook een goddelijke getuige. Dus getuige à décharge in Christus rechtszaak. Een menselijke getuige en toch ook een goddelijke getuige. Het is best opmerkelijk, gemeente, hoe groot de betekenis is en de rol is van vrouwen in de geschiedenis, het leven, lijden, sterven, opstanding van de Heere Jezus. En niet alleen vrouwen die uit zijn gevolg komen, die discipelinnen zijn, maar ook deze vrouw komt aan bod in het evangelie. Weer is het een vrouwenstem die klinkt in de lijdensgeschiedenis. Een stem die zegt, we hebben het gelezen in de tekst, vers 19, heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Het is maar één zinnetje wat Matthäus heeft overgeleverd aan ons. Eén zinnetje uit die boodschap van die vrouw van Pontius Pilatus. Volgens de overlevering, niet uit de Bijbel, maar uit andere tradities, zou zij Claudia geheten hebben. Claudia Procla, helemaal voluit. En je kunt je afvragen, wat heeft dat ene zinnetje nou veranderd aan de weg die de Heere Jezus gegaan is? Wat voor zin heeft dat nou gehad? Het oordeel is niet veranderd, de stadhouder, haar man Pontius Pilatus is gewoon doorgegaan met zijn scheve rechtspraak. En toch staat het er geschreven. Waarom? Nou, laten we daar vanmorgen wat dieper in proberen door te dringen. Waarom de Heilige Geest dit juist over heeft laten leveren. Die boodschap, dat bericht van Claudia, de vrouw van de stadhouder. En als je daarover nadenkt, dan moet je in ieder geval vaststellen dat deze Claudia, laten we haar zomaar blijven noemen, dat een vrouw is met een hart. Een echt menselijke vrouw, als u begrijpt wat ik bedoel. In de beste betekenis van het woord. Niet hard en niet onverschillig, zoals je zoveel mensen kunt hebben, maar invoelend en gevoelig. En dat is een verademing als je zulke mensen tegenkomt. Want veel menselijks is er niet meer te bekennen op die vroege vrijdagmorgen, waarop de Heere Jezus voor zijn rechter wordt gebracht. Er is een hoop gebeurd in die afgelopen nacht van donderdag op vrijdag. Jongens en meisjes, wat is er allemaal niet gebeurd? De Heere Jezus is gearresteerd, vastgenomen in de hof van Gethsemane. Ze zijn gekomen, de soldaten, de tempelpolitie, met zwaarden en stokken, met boeien en slagen. Hij is bespot als een spotkoning. Er is op het hoofd van de Heer Jezus geslagen, terwijl hij een doornenkroon opgedrukt kreeg. Treiter, spotten, slaan. Nou, alle menselijke warmte, gewoon natuurlijke invoelendheid, dat is er allemaal wel uit. Als de Heer Jezus voor zijn rechter staat. Geen menselijke liefde, geen invoelingsvermogen, geen mededoog. Het is alles kil en hard. En dan opeens, op die vroege vrijdagmorgen, dan is het daar dan toch. Wat een verademing. te midden van die rauwe toestand, een menselijk woord van een invoedende vrouw. Wat kan dat geweldig goed zijn, hè? Misschien hunker jij daar ook wel naar, of u, hè? Dat je van de mensen om je heen een vonkje liefde krijgt, en aandacht en betrokkenheid. Hè? Een lichtpuntje, een sprankje van Gods algemene genade, waardoor het nog leefbaar is, waardoor het hier op aarde nooit een hel wordt. En wat is dat een opluchting als je in het ziekenhuis ligt en je wordt geopereerd en er komt een verpleegkundige naar je toe die de tijd heeft en de tijd neemt voor jou en echt met je praat en betrokken is. Misschien geen christin. Geen christen, maar wel invoelend, betrokken, mededogend. En zo is het dus ook met deze Claudia, die vrouw van de stadhouder, Pontius Pilatus. Ze heeft een hart en ze heeft een boodschap aan haar man, de rechter. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, ik stel me zo voor, als je ook een rekening brengt dat het heel vroeg geweest moet zijn. De Heer Jezus is 's nachts gearresteerd in de Hof Gethsemane. Toen voor dag en dauw naar de hoge priester gebracht. En toen weer doorgevoerd naar Pilatus. Het zal nog vroeg geweest zijn. Misschien heeft ze wel gemerkt dat haar man er vroeg uit moest die morgen. Want hij moest immers recht spreken. De Joden, die lastige Joden, waren weer bijna in opstand gekomen. Er speelde iets, misschien heeft hij nog wel iets gezegd tegen zijn vrouw, want ze heeft ervan geweten, blijkt uit haar boodschap. Ze heeft ervan geweten dat Jezus de rechtvaardige terecht moest staan. Misschien hebben ze samen nog wel gemopperd op die Joden met hun lastige wetten en dat ze je als stadhouder op de meest vreemde uren lastig vallen, omdat ze je nodig hebben, want alles moet zo nodig voor het paasfeest van morgen, van de Sabbat, zaterdag over zijn. En het zou zelfs kunnen zijn dat Claudia half wakker die rumoerige bende voorbij heeft horen trekken. Die soldaten, die tempelpolitie, de menigte die op de been komt met Jezus die voortgedreven wordt. Jezus, hun arrestant, op weg naar het rechtsgebouw. En hoe dan ook, ze is in slaap geraakt, maar van rustig slapen komt er niets, of was er niets gekomen in die nacht van donderdag op vrijdag. Wat droomt ze toch onrustig? Het klamme zweet breekt haar uit. Nou, ik denk dat de jongens en meisjes in de kerk daar wel een idee bij hebben. Wat kunnen ook jullie boos dromen? Dat je wakker schudt en helemaal nat bent van het zweet en dat je zegt, ik heb een nachtmerrie gehad en je rent naar papa en mama toe en je zegt van, mag ik even bij jullie komen, want ik heb een nachtmerrie gehad. En ik ben zo bang, ik durf niet eens meer terug naar mijn eigen bed. Nou, zoiets. Zoiets had die vrouw, die Claudia, ook. Ze is in haar droom bezig met Jezus. Ze ziet hem voor zich. Met hem is ze bezig. Maar wat is die droom toch bang? Wat beklemmend? Wat dreigend? Hoor maar eens wat ze zegt. Ik heb vandaag veel geleden. Vers 19 weer. 19b. Ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Veel geleden. Klemmend en bang. En het borrelt zo op uit haar hart als ze die droom zich te binnen brengt, dat ze denkt, laat ik mijn man een boodschap sturen dat hij zich niet met hem moet bemoeien. Want er is iets met deze man. Het is een rechtvaardige. Laat hij zijn handen er niet aan branden. Dat is dus best mooi van die vrouw Claudia. Ze draait zich niet om in haar bed naar haar droom en zegt niet van, nou, al die muizenis, ik schuif ze aan de kant. Nee, ze moet eruit. Ze moet het kwijt. Want ze heeft een intuïtie. En dat is terecht, blijkt uit de schrift dat die droom belangrijk is. Heel veel dromen die wij hebben zijn bedrog. En toch, in de Bijbel kom je het van tijd tot tijd tegen dat de Heere God ook iets te zeggen heeft door droom. En dat zou dus kunnen. Ik zeg niet dat we dat we zomaar achter onze dromen aan moeten gaan. Er zijn ook mensen die heel wat dromen dromen, waarvan je zegt, word nou eerst maar eens wakker, want dromen zijn vaak bedrog. En toch, het komt ook voor, ik denk aan allerlei getuigenissen van ex-moslims die christen worden, in een land leven waar geen Bijbel voorhanden is, en dat ze dromen over Christus. En dat ze als het ware door de Heere God, door die droom geleid worden naar het woord. De Heere God kan allerlei middelen dus gebruiken. En deze droom is er ook zo een. Het laat haar niet met rust. Die droom is belangrijk. Deze Jezus is een rechtvaardig, een onschuldige. En ze vreest dat als haar man dat niet inziet, als haar man zich laat overhalen om hem toch te berechten en hem schuldig te verklaren en hem eventueel te laten doden, kennelijk kent ze haar man, kennelijk weet ze wel hoe het af zal lopen, dat Pilatus de weg van de minste weerstand zal kiezen, dat hij toch zal doen wat zijn carrière het minst zal schaden. En dan vreest ze voor een ramp. Er zit iets van angst in. Wat hangt ons boven het hoofd met deze rechtvaardige? En daar speelt ook dit mee. Ze is een Romeinse vrouw. Doordrenkt van het heidendom, van het denken in de wereld van allerlei goden en godinnen. En in het heidendom, voor haar zal het zo geweest zijn dat dromen van de goden komen. En dat goden boodschappen doorgeven aan de mensen. En daarom neemt ze die droom serieus. En er zit dus iets heel moois in. De manier waarop deze Claudia reageert. Jezus laat haar niet koud. Ze zegt niet van, nou ja, het is de zoveelste die geoordeeld wordt en de zoveelste die aan het kruis zal eindigen. Nee, ze leidt om hem en ze leidt aan hem in haar droom. En ze heeft een besef van recht. Er moet recht gedaan worden aan deze rechtvaardige. En laat haar man Pontius Pilatus niet meewerken aan onrecht. En wat zie je hier dan? Nou dit, dat Claudia hier het beeld is van een mens op zijn best. Een mens op zijn best. Zij droomt als het ware van gerechtigheid. Hier komt iets uit van dat diepe verlangen dat mensen kennen als ze op hun best zijn van die hunkering naar echt recht. Mag ik het zo zeggen, iets van het verlangen naar het paradijs dat verloren was gegaan. Mensen dromen daar toch van. En dat kennen wij toch ook, dat je diep in je hart verlangt naar een leven, naar een wereld waarin het goed is. Mensen streven daar toch naar op allerlei manieren. Mensen zijn toch bezig om gelukkig te worden en gelukkig te zijn. Vaak lukt dat niet, want het leven is weer barstig. Het lijden ligt op de loer. En mensen zoeken het geluk ook in allerlei dwaze dingen. Denken dat je geluk krijgt naarmate je meer vakanties hebt, of naarmate je meer te besteden hebt, of naarmate je meer keuzevrijheid hebt. He, dat is het beeld wat de reclame ons voorhoudt. He, jongelui, die en die producten, die en die levensstijl, dan word je gelukkig. Maar het gaat mij erom dat die hunkering diep in ieder van ons zit. Dat verlangen naar het verloren paradijs. Maar nou is de tragiek, nou is het jammerlijke dat dat diepe verlangen dat in, ja, zeg maar, elk mens leeft naar dat verloren paradijs, dat dat nou telkens weer stuk breekt op de harde werkelijkheid. Let maar eens op. Claudia laat, het zal een slaaf zijn, een knecht, de boodschap brengen aan haar man, Pilatus. Maar er gebeurt niks met haar droom. Haar bericht gaat verloren in het geschreeuw van de menigte. En Het gaat verloren door het gekonkel van de oversten en de overpriesters. En het geschreeuw en het gestamp en het geroep kruis hem. Dat overstemt, dat overschreeuwt haar boodschap. Claudia's dromen en onze dromen erbij, die zijn niet opgewassen tegen de werkelijkheid. Jongelui, je hebt een leven voor je, denk je. Je zoekt het geluk. Maar als je het zoekt op de manier van Claudia, dan zul je ervaren hoe ouder je wordt dat jouw zoektocht tot mislukken gedoemd is. Je ziet het op allerlei manieren om je heen. Je ziet het in de literatuur, in de kunst, je ziet het in de samenleving. Je ziet het zelfs in het leven van de grote idolen, de popidolen, de kunstenaars. Ze streven naar van alles. Een vol leven, een vervuld leven, een rijk leven, een leven van vrijheid. Maar wat brengt het ze vaak? Een overdosis en een ontijdige dood. Wij mensen zoeken geluk. Je ziet het om je heen in de samenleving. Als je aan jonge mensen vraagt, wat wil je? Dan hoor je een gezin, een fijne relatie, een huis. En als mensen dat hebben en rond de 40 zijn, dan hebben ze vaak ook weer het idee, was dit het nou? En dan moet er weer iets anders komen. En zo gaat het in deze samenleving. We zoeken geluk, maar het blijkt niet bestand tegen de rauwe werkelijkheid, tegen de barsten en de breuken, tegen de pijn en het verdriet en de slijtageslag van het leven. Wat een tranen vloeien er, omdat wij buiten het paradijs gezet zijn. Dat is het probleem. Weg van die boom des levens, engelen ervoor met een vlammend zwaard. Je had het je zo mooi voorgesteld toen je jaren geleden trouwde. Maar je huwelijk is een grote teleurstelling geworden. En daar liggen je dromen kapot. Je had zoveel goede voornemens gemaakt toen je kinderen geboren werden. Maar wat is het weer barstig om in een goede sfeer je kinderen op te voeden. Je had zo graag gebouwd aan een eigen zaak, een eigen bedrijf. Maar de economische crisis kwam en het lukte niet meer. Je had je voorgenomen om lang en gezond te leven. Maar een ziekte maakte een eind aan die droom. Wat is er een gebrokenheid? Daarom zegt Mozes ook in een van zijn psalmen dat het leven een gestadige dood is. Dat klinkt heel pessimistisch, maar als je de balans opmaakt, dan zie je dat ondanks al het goede wat God ons geeft, dat er altijd weer een kink in de kabel komt. Barsten en breuken die te maken hebben met de zonde en de gebrokenheid. Nou, zelfs als je veel in de Heer Jezus ziet, zelfs als je net als deze Claudia hem als een groot voorbeeld ziet. Een rechtvaardige. Nou, er zijn er niet zoveel van. Rechtvaardige. Iemand die nooit en niet de fout ingegaan is. Iemand die een groot voorbeeld is. Zelfs dan red je het niet met je dromen. Want laten we nog eens een beetje beter luisteren naar Claudia. Ze zegt, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Bemoei je niet met hem. Dat zegt ze eigenlijk. Ze zegt dus van ja, hij is wel rechtvaardig en goed en belangrijk en onschuldig en je moet hem niet veroordelen, maar blijf wel bij hem uit de buurt. Heb niet te doen met hem. Daar zie je haar droom eigenlijk versplinteren. Ze waardeert Jezus, maar ze belijdt hem niet. En daarmee zal haar leven gebroken blijven. Daarom zal haar droom van een rechtvaardige en van recht dat gedaan wordt door haar man aan scherven vallen. Gemeente, dat is dus ook heel, heel wezenlijk voor ons. Hè? Wij moeten niet alleen maar dromen van de Heer Jezus en veel met hem te doen hebben en hem hoog neerzetten alsof hij een idool zou zijn. Maar wij moeten van hem leven. Wij moeten ons gebroken leven laten helen door de Heelmaker, door de Heiland. En wij kunnen dat verloren paradijs slechts weer binnengaan door hem die zich de deur noemt. Wij redden het er niet mee als we de Heer Jezus als een belangrijk en groot voorbeeld zien. En dan tegelijkertijd zeggen, laten we hem op een afstand houden. Als we dat doen, dan raakt ons leven niet heel. Dan zie je wat er gebeurt met Claudia's boodschap. Het verwaait in de wind. Niemand luistert naar haar. En dan kun je zomaar bitter en cynisch worden in het leven. Al die teleurstellingen, al die breuken. En dat heeft er dan mee te maken dat zij Jezus niet gaat belijden als die rechtvaardige die haar kapotte leven heelt. En dat is natuurlijk een groot gevaar in de kerk. Zoals we hier zitten mensen en staan. Wij zijn mensen die vertrouwd zijn met het evangelie, met de geschiedenis van Christus. Maar wat is het juist in de kerk een gevaar? Dat je toch niet te doen hebt met hem. Hem wel als iets heel belangrijks ziet, een rechtvaardige, er toch voorbij gaat aan hem. En je kunt het ook waarnemen, misschien wel in je eigen familie, in uw eigen familie. Mensen die opgegroeid zijn met Christus Jezus, als het ware. En dan toch, naarmate ze ouder worden, afhaken. Het heeft ze nooit echt in hun hart gegrepen. Het heeft ze ten diepste onverschillig gelaten. Wat een tragedie. Zo is het bij jou toch niet? En bij u en bij mij? Dat je altijd maar heen wandelt om deze rechtvaardig en hem buiten je leven sluit. Want het leven blijft dan gebroken. Het leven blijft onverlost. En het leven eindigt dan in de dood, want buiten Jezus is geen leven, maar alleen de dood, de eeuwige dood. Nou, zo is Claudia's droom als een zeepbel uiteengespat. En zo is deze menselijke getuige ongehoord gebleven. En gemeente, nou wil ik voor het tweede deel van de preek wat afstand nemen van Claudia. En nog iets anders opmerken. Want in een zekere zin is zij toch ook iets van een goddelijke getuige. Een stem die getuigt hoe Jezus in Gods ogen is. Namelijk de rechtvaardige. Want zo noemt ze hem toch. Deze rechtvaardige. En laten we daar ons in verdiepen. In gedachten gaan we bij die rechterstoel staan van Pilatus. En we letten op hem. En we zien hoe hem die boodschap gebracht wordt van zijn vrouw. Heb toch niet te doen. Laat die rechtvaardige met rust. En hoe verwerkt hij dat nou? En zoals ik al zei. Zijn vrouw is de enige getuige die het eigenlijk opneemt voor Jezus. En zoals ik al zei, voor een heiden was zo'n droom niet onbelangrijk. Een teken van de goden. En Pilatus moet dat geweten hebben. En hij weet het ook wel, dat hij Jezus onrecht, onschuldig is en rechtvaardig is. En de droom van zijn vrouw bevestigt dat. En wat je daar dan toch in ziet en hoort, dat is dat God ervoor zorgt dat Pilatus het weet en het zal erkennen dat Jezus de rechtvaardige is. Je kunt zeggen dat de Heere God zich via die droom van Claudia zich bemoeit met Pilatus. Dwars door al dat menselijke heen, die droom van Claudia, spreekt de Heere God. Op een andere manier kun je die droom niet beoordelen. Hij is de rechtvaardige. Het klinkt uit de mond van Pilatus' eigen vrouw. En goed, laat het zo zijn dat Pilatus niet de hand van Israëls God daarin gezien zou hebben. Of misschien wel, maar hoe dan ook God spreekt in zijn leven. God spreekt in het leven van Pontius Pilatus, juist als hij op zijn rechterstoel zit en oog in oog met Christus staat. Dan heeft God een boodschap voor hem. Jezus is de rechtvaardige. En eigenlijk zet dat alles op zijn kop. Hè? Pilatus, die wordt ontmaskerd als de onrechtvaardige rechter. Die straks die rechtvaardige Jezus gaat veroordelen. En Jezus, de aangeklaagde, hij is juist de rechtvaardige. God keert alles om. En God laat dat weten aan Pilatus. Gemeente, ik las ooit eens iemand die schreef: God spreekt in ieder mensenleven tenminste één keer. Heel indringend en heel bijzonder. En dan komt hij heel dichtbij. En ik dacht zo, dat moment is voor Pilatus nu aangebroken. Oog in oog met Jezus staat hij. En dan heeft God een woord voor hem. Jezus, heb niet met hem te doen, met deze rechtvaardige. Pilatus wordt indringend gewaarschuwd. En zijn vrouw Claudia wordt op deze manier een instrument in de hand van God. Wat is dat bijzonder eigenlijk, vindt u niet? Dat God dus bezig blijft met mensen, ook met Pilatus. En moet je zeggen, ook met ons. En zelfs in het leven van moderne heidenen, mensen die helemaal niks met de kerk hebben, er zijn tekens, er zijn getuigenissen, er zijn woorden, er zijn verwijzingen, er zijn zaken die ons aan het denken zetten. Een sterk geval in je omgeving. Een woord van je opa of oma. Nee, jij doet er niks meer aan, maar opa of oma wel. En die konden soms van die rake dingen zeggen. Over jou en je leven en je afwijzing van het evangelie. Een bijna ongeluk op de snelweg. Eén haar scheelde het maar. En je was er niet meer geweest. En mensen laten het zich zo ontglippen. Het was zeker mijn beschermengel. Er is iets van een gevoel. Een besef. God spreekt. En dan zomaar als je in de lente door het bos loopt en je ziet de knoppen zwellen, het groen ontluiken, ineens een besef bij iemand die nergens aan doet. Wat wonderlijk is dit. Iets van God. En wat zijn wij dan ontzettend bevoorrecht zoals wij hier zitten bij elkaar. Dat God niet alleen maar incidenteel spreekt af en toe, maar dat hij ons van meet af aan, althans zo zal het gelden voor de meeste van ons, dat hij tot ons spreekt en ons Christus voor ogen uitschildert. En dat begon al, jongens en meisjes, toen je bij je moeder of vader op school zat en je leerde dat eenvoudige psalmversje, opent u uw mond. Dat begon al toen je op de basisschool een meester of een juf had, waarvan je merkte, die leeft dicht bij de Heer. Dat was er ook toen u die oud-tante ontmoette en toen u wel aanvoelde dat zij wist van binnenuit wat het was om met de Heer te leven. Nee, ze is er niet meer, maar die herinnering blijft. Dat is er elke keer als de Bijbel opengaat. Wat investeert die goede God in de hemel veel in ons? Wat spreekt hij tot ons? Als je het wil opmerken. En het klopt ook precies wat Paulus later zou zeggen, namelijk dat, hij heeft het gezegd tegen de Grieken, tegen heidenen, dat wij allemaal zoeken en tasten of wij God zouden kunnen vinden. En dat God niet ver is van een ieder van ons. Zo dichtbij komt de Heere God. Hij komt heel dicht bij Pilatus, bij Claudia. En hij komt vanmorgen heel dicht bij ons. Over een tijdspanne van eeuwen En over duizenden kilometers heen weet hij ons vanmorgen te bereiken. Dat is het bijzondere van in de kerk zitten. Dat is het bijzondere van het evangelie horen. Dat God zijn handen uitstrekt in Christus en zegt: heb nou wel te doen met deze rechtvaardige. Laat je dromen niet aan scherven liggen, maar vind het paradijs weer terug door hem, de deur. Je droomt van een wereld van recht. Het komt er niet van door menselijke inspanning. Het komt er alleen van door deze rechtvaardige. Door hem zal het gaan gebeuren. En wie deel aan hem heeft, wie wel te doen wil hebben met hem, die zal het zien in vervulling gaan, dat inderdaad deze gebroken wereld geheeld wordt. En dat inderdaad, zoals het staat in de profeten, dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegschaar. En dat God zal wonen bij zijn volk. En dat hij de tranen zal afwisselen. Die droom zal geen droom blijven. Maar die gaat in vervulling door deze rechtvaardige. Doordat hij als de tweede Adam niet gefaald heeft, niet gevallen is. En omdat hij ons uitnodigt om, mag ik het zo zeggen, bij hem aan boord te komen. De ark van behoud. En jongens en meisjes, de ark van Noach, die droeg de mensen door het water heen. En de Heer Jezus, die lijkt nou een beetje op die ark van Noach. Die zegt: kom aan boord. Heb nou wel te doen, luidt de verkondiging van morgen, met deze rechtvaardige. Claudia, Pontius Pilatus, ze hebben geprobeerd er het beste van te maken, maar we zien waar het op uitgedraaid is. Pilatus heeft zijn ethiek laten varen en is toonbeeld van een slechte, een corrupte, een onbetrouwbare rechter. Claudia heeft haar droom gehad over een rechtvaardige, maar ze heeft er, voor zover we weten, niks van gezien. Haar waarschuwing is verloren gegaan in het woedende geraas van de menigte. Ze had veel geleden, zei ze. Ik heb heden veel geleden in de droom om Jezus. Maar ze ziet niet dat Jezus voor haar wilde lijden. En gemeente, wat komt het er nou op aan vanmorgen? Wat komt het erop aan in deze lijdenstijd? Om nou juist geen afstand te houden van de Heer Jezus. Heb toch niet te doen, zei Claudia. Heb toch niet te maken. Brand je vingers er niet aan. Aan deze Jezus. Maar de uitnodiging is vanmorgen juist om nou wel te doen te hebben met deze Heer Jezus. En dan wel op deze manier, door de knieën te gaan en te zeggen: Heere Jezus, u bent de rechtvaardig. Ik niet. Ik ben onrechtvaardig. Mijn leven is getekend door dwaasheden en missers. Tekort in liefde tot u en mijn naasten. Maar u, Heere Jezus, hebt mijn leven overgeleefd. Van het prilste begin tot de laatste zucht. Ik hoop zo dat jij en u daar ook iets van kan meemaken en proeven vanmorgen. Hè? Dat als je leven gebroken is, op wat voor manier ook, hè? Dat de zonde zijn sporen heeft getrokken en de teleurstellingen van het verloren paradijs zich breed maken in je bestaan, dat je dan het doorhebt, het geloven gaat verstaan, dat je nou met heel je kapotte en gebroken en besmeurde leven helemaal kan wegschuilen achter de Heere Jezus Christus, de rechtvaardige. Wij maken het niet meer goed. Wij brengen het paradijs niet meer. Want we hebben de God van het paradijs verlaten. Maar Jezus Christus, hij heeft als de tweede Adam rechtvaardig geleefd. De toren gedragen. En niet zijn vuist geschud naar de hemel. Maar het was zijn eten en drinken om de wil van zijn vader te doen. En nou mag je zomaar schuilen achter deze Jezus. En als de Heere dan naar je kijkt, dan ziet hij niemand anders dan Jezus alleen. Zie je het? Ziet u het? dat Hij de deur is naar dat verloren paradijs waar heel deze samenleving eigenlijk naar op zoek is, maar op de verkeerde plaats en op de verkeerde manier. De Heer Jezus stond voor de rechterstoel van Pilatus. De vrouw van Pilatus heeft het gezegd. Pilatus, hij is de rechtvaardige. En jij dus de onrechtvaardige uiteindelijk. Straks wordt het ook openbaar. Dan komt Christus om te oordelen de levenden en de doden. Dan wordt hij voor ieder bekend als rechter. En wat is het dan heerlijk als je het mag weten, als je het gelovig gaat beamen. Dat deze rechter ook jou en uw en mijn redder is. En dan gaat de angst weg. En dan gaat de ongerustheid weg. En dan drijft de liefde de vrees uit. Als de Heere Jezus niet alleen je rechter straks is, maar ook je redder is. En als Hij dan zegt, onschuldig, want voor jou heb ik betaald. En voor jou ben ik de rechtvaardige geweest. En ook jij en u mag schuilen met je onrechtvaardige leven achter mijn gerechtigheid. Dat is te krijgen. Dat is te hebben. Dat is te omhelzen met de armen van het geloof. Reken jij daarmee? Rekent u daarmee? Misschien zegt u, ik zie er allemaal zo bitter weinig van. Maar dat wordt u aangeboden vanmorgen. En God is die God die uw gebed hoort als u zegt, Heere God, geef me dat nou ook te zien. Wie Jezus is voor een mens met gebroken dromen en een gebroken, verzondigd leven. Zo'n gebed verhoort de Heer. Bid u dat dan ook? Bid jij dat dan ook als je er geen zicht op hebt? Ben je er werkzaam mee? Hoor je wat die Claudia gezegd heeft? En zo komt haar boodschap toch nog terecht. Haar man luisterde niet. Maar wij luisteren wel vanmorgen. Jezus de rechtvaardige. Laten we dat woord van Claudia verstaan als een goddelijk getuigenis. Jezus de rechtvaardige. Ook voor mij de onrechtvaardige. Amen. Laten we samen de Heere gaan danken en bidden. Wij willen denken aan drie zaken in de voorbeden. We denken aan zuster van der Schuur van Zetten. Zij werd opgenomen vanuit het Pieter Paul Verzorgingshuis te Wageningen in de Gelderse Vallei. We denken ook aan zuster van Hunik van Eck van de Emmerschans. Zij wordt deze week voor operatie opgenomen in het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein voor een ingrijpende operatie. We denken ook aan broeder en zuster Paas Koekoek van de Diepenbroek Dreef. Kort na hun schoonmoeder is op 9 april ook vader Paas overleden. En er is ook reden tot grote dankbaarheid, want vrijdag 15 april is er een zoon geboren bij Gerjan en Marga van Eck Budding van de Weegbree. En ze noemen hun zoon Remco. Aanvankelijk waren er zorgen om het kind, maar nu mag het gelukkig goed gaan. Laten we samen de Heere bidden en danken. God in de hemel, u die uw rechtvaardige zoon gegeven hebt in de handen van een onrechtvaardige rechter, om zo ons onrecht te dragen. Wij komen tot u en we willen u hartelijk danken en aanbidden en groot maken, Heere, voor wat u gegeven hebt. We zijn hier samengekomen en we hebben gezongen de aloude psalmen van Israël. U hebt ook beloofd dat u zou tronen, zou aanwezig zijn op de lofzangen van Israël. En we hebben u in ons zingen aangebeden en groot gemaakt. Heere God, wilt u dat dan ook ontvangen en geven dat we wat we meegekregen hebben vanmorgen in de verkondiging ook biddend mogen verwerken. Laat het ingaan in ons bestaan, zodat wij mensen worden die het verloren paradijs op de goede wijze hervinden. Op de enige wijze, namelijk door Christus, de deur, de rechtvaardige. Heere, we smeken van u, laat uw woord niet aan ons voorbij gaan, maar laat het zijn kracht mogen doen in ons bestaan, Heere, zodat we niet voorbij gaan aan Christus, die de liefste is, die de hemelse bruidegom is, die met zijn leven borg wil staan voor mensen zoals wij, maar dat wij hem ook daadwerkelijk kennen en lief hebben en vrezen en eren. En u zo aan uw eer komt, Heere God, want als u daar niet voor zorgt, als u uw rijk niet doet komen onder ons en in deze wereld, wie zal het dan brengen? Niemand. Wij niet, de wereld niet, uw grote tegenstander, de Satan, al allerminst. Heere, denk aan ons bidden en neem onze gebeden aan omwille van de biddende hoge priester Christus. Heren, we mogen hartelijk bidden en danken. We danken voor zuster van der Schuur van Zetten, opgenomen in de Gelderse Vallei. Wees er goed en nabij. Wilt u haar zo dragen, ook nu haar dagen vermeerderd zijn, zodat ze het mag weten. Ofschoon ik arm ben en ellendig, God denkt aan mij. Hoe het ook gaat, de Heere is erbij. Geef dat ze dat geloven mag verstaan en verwerken en zich daarin bemoedigd mag weten. Wilt u geven dat de artsen ook wijsheid hebben om haar te behandelen, en we bidden voor herstel en genezing. En zo doen we dat ook voor zuster van Hunnik van Eck. Een ingrijpende operatie zal zij in Nieuwegein moeten ondergaan. Heere, draag haar. Ga met haar mee en leer haar te bidden wat de Heer Jezus ook bad vanuit dat psalmvers dat hij geleerd had. In uw handen beveel ik mijn geest, zoals de Joodse kindertjes dat baden voor het slapen gaan. Wilt u haar geest dan bewaren tijdens de narcose en haar geest ook weer teruggeven, zodat ze mag ontwaken. Heere, draag ook deze zuster en wees haar genadig en nabij met allen die om haar heen staan. We denken aan broeder en zuster Paas Koekoek. Opnieuw een verdriet gekomen in de familie, nu vader Paas is overleden. Heren, zo lijkt de dood het voor het zeggen te hebben, als we tenminste op een ongelovige manier zouden kijken. Maar als we nu mogen kijken door in het licht van het evangelie, dan weten wij dat de dood niet intreedt op de biologische sterfdatum, maar dat de dood daar is wanneer mensen ongelovig verder leven, en dat de dood verdwenen is daar waar mensen één worden met Christus. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Heren, wilt u broeder en zuster Paaskoekoek gedenken als ze weer bij een open graf zullen moeten staan? Wilt u hen dragen en wilt u in de familie veel zegen geven op uw woord, zodat uw woord ook ervaren mag worden als de werkelijkheid. Niet als een verhaal alleen, maar als iets dat ons leven bepaalt en dat het laatste woord heeft. Hartelijk willen we u danken, heren, voor het nieuw leven dat u gegeven heeft. U heeft in de gemeente een kind geboren doen worden, de kleine Remco. We danken u ook met broeder en zuster van Eck Budding, met Gerjan en Marga. Wilt u hen samen zegenen, nu u de vreugde geeft van nieuw leven. U hebt ook door willen helpen naar de aanvankelijke problemen en zorgen. En we mogen het zien als uw hand en uw besturing, dat het nu goed mag gaan met de kleine Remco. Heren, u bent al bezig in het leven van Remco, want hij mag genoemd worden in onze gebeden, in de gebeden van zijn ouders en alle die om hem heen staan. Zoudt u Remco ook willen maken tot een kind van u? Door die tweede geboorte heen, de wedergeboorte, waardoor hij gaat leven zoals u het bedoelde. En zou u ook Remco willen gebruiken in uw koninkrijk? Denk zo ook aan alle kinderen van de gemeente. Het zij jong, het zij ouder. Wilt u geven dat als zij opgroeien en een nieuwe generatie gaan vormen, dat zij dan de fakkel mogen opnemen, om zo te zeggen, en in de plaats van de moeders en vaders mogen staan. En dan u dienen en uw evangelie en uw kostbare woord verder dragen, de volgende generaties in. Laten onze jongelui ook beseffen wat het betekent om vader en moeder te worden. Om een huwelijkspartner te zoeken en te vinden. En om samen zo aan de basis te staan van een nieuwe generatie. En laten we dan onze verantwoordelijkheid kennen, ook al zijn we nog jong, om een nieuwe generatie op te voeden, voor te gaan in de wegen van u. Heren, wilt u onze jeugd, onze jongens en meisjes, bewaren bij uw dienst? Wilt u de boze bij hen weghouden, die alles op alles zet, om ze los te weken uit het samenstel van de gemeente, en die alle moeite doet om ons in de kou, in de duisternis van een godloos bestaan te laten leven en eenmaal onverlost sterven. Bewaar ons, onze kleinkinderen, als u die gaf, en onze kinderen, als u die gaf daarvoor. En bouw uw gemeente, ook hier en ook nu. Zo willen we u hartelijk danken, heren, voor uw goede gaven. We bidden u voor deze zondag. Laten we die mogen beleven als een dag van opstanding, een dag waarop het gaat om het werk van Christus, en leer ons daarop te rusten op deze zondag. Rusten in en op uw lieve Zoon. En laten we zo het mogen meemaken van morgen en vanmiddag en op deze zondag, dat in onze gezinnen deze dag gestempeld is door die goede dienst, door die gezegende dienst van en aan u. Vergeef wat niet naar uw wil was, ook vanmorgen. En hoor ons omwille van Christus. En ontvang onze aanbidding. Drie enige God, u zij al de eer. Om Jezus wil. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen uit Psalm 107, gemeente, vers 1 en 8. 107, vers 1, loof, loof de Heer gestadig. En vers 8... laat zulke eer bewijzen, en dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heer. Ontvang in geloof de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.